Goedenavond. Ja, je had een ander verwacht. En dan sta ik er opeens.
Nou ja, goed.
Ik heb begrepen gisteravond toen Johan mij belde dat u gebleven was in Hebreeën hoofdstuk 5. Nou, dan pakken we daar de draad dan maar op. Hebreeën 5, en ik begreep dat we toegekomen zijn aan vers 11. Hebreeën 5 vers 11, en dat gaan we eerst maar met elkaar lezen. Hebreeën 5 vers 11. Daar staat: hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars worden te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Laten wij daarom het eerste onderwijs aan de Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. En dat zullen we doen indien God het vergunt. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Want de grond die de regen, welke er telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hem, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Doch als hij doornen en dichtsels draagt, is zij ondeugelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Tot zover maar. Ja, ik mag wel zeggen, ik val met de neus in de boter, want dit is nou niet bepaald een simpel gedeelte. Ja, dit is misschien wel het hart van de Hebreeënbrief, maar tevens ook het moeilijkste gedeelte van de Hebreeënbrief, waar door de jaren heen al veel over geschreven is en de meningen enorm over verschillen. Dit gedeelte moeten we natuurlijk altijd lezen in de context. Doe je dat niet, dan kom je tot een uitleg van dit gedeelte wat alle kanten kan opgaan en wat mensen heel erg kan bedroeven en wat uiteindelijk soms leert afval van het geloof dat het mogelijk is. Nou, dat is niet zo. Maar daarom moet je het in zijn context bekijken. Natuurlijk beginnen we in vers 11 met die woorden: hierover hebben wij veel te zeggen. Waarover heeft Paulus veel te zeggen? Nou, hij heeft veel te zeggen wat ervoor staat over die ordening van Melchizedek. Daar komt hij dan in hoofdstuk 5 uiteindelijk terecht. Dat komt omdat dit gedeelte eigenlijk een onderdeel is wat eigenlijk al begon in Hebreeën 3. En wel in Hebreeën 3 vers 1, waar we dan lezen, Hebreeën 3 vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op, en let op, waar moeten ze hun oog oprichten? Op de apostel en hoge priester onze belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens hem die hem heeft aangesteld. Ze moeten hun oog richten op de apostel en op de hoge priester. En wie is die apostel en wie is die hoge priester? Dat is de Heere Jezus Christus. Het eerste wat dan geschiet is dat ze, als zij dan hun oog vestigen op die apostel die Christus is, dat ze dan geconfronteerd worden dat er nog een ander gezonde was. Want apostel betekent de gezondene. Apostello, zenden, en apostel de gezondene. Christus is de gezondene. Maar wie werd gezonden, vroeger gezonden? Dat was Mozes. Daar staat ook achter. Evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Maar wat gaat het dan over in hoofdstuk 3? Dat eigenlijk Christus groter is dan Mozes. Want hij is zoveel grotere heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd. En dan krijg je de uitleg dat Mozes, en daar kan je misschien wel een streepje onder zetten, dat Mozes getrouw was in geheel zijn huis, maar dat Christus in feite is gezet over zijn huis. Vers 5 van Hebreeën 3. Nu was Mozes wel getrouw in zijn gehele huis, als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis. Dus Christus werkte wel in huis, in het huis Israëls, maar Christus is gezet over dat huis. En iemand die gezet is over dat huis, ja, die is groter en heerlijker en beter en noem maar op dan die in dat huis werkt. Dus Christus is meer dan Mozes, groter dan Mozes, beter dan Mozes. Dat zijn eigenlijk de kernwoorden van de hele Hebreeënbrief. Nadat natuurlijk de apostel hier laat zien dat Christus meer is dan Mozes, gaat hij in Hebreeën 3 en Hebreeën 4 gaat hij verder en komt in Hebreeën 5 ertoe om te laten zien dat ook Christus meer is dan de hoge priester. Want Christus wordt genoemd in Hebreeën 3 vers 1, dat Christus zowel een apostel is, richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis. Nou, Mozes was een apostel, een gezondene. En wie was de hoge priester? Ja, dat was Aaron. En wat laat hij in hoofdstuk 5 uiteindelijk zien? Dat Christus een priesterschap heeft, een hoge priesterschap heeft, hoger dan Aaron. Want dat is een hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Ja, als je dan daar aankomt bij dat punt van dat Christus, ja, een hoge priester is, niet naar de ordening van Aaron, het hoge priesterschap van Aaron, maar naar het hoge priesterschap van Melchizedek. Ja, dan komt hij op een punt, dan kan hij eigenlijk, dan zou hij wel verder willen, maar hij kan eigenlijk wat hij zou willen vertellen onvoldoende aan die Hebreeën kwijt. Hij zegt, hierover hebben wij veel te zeggen, vers 11, maar het is moeilijk uit te leggen. Niet dat ik het nou zo moeilijk vind om uit te leggen, zegt hij. Maar het is moeilijk om uit te leggen omdat gij traag zijt geworden in het horen. Dat is een beetje het probleem. Want wat is Melchizedek? Waar verschilt zijn hoge priesterschap in? In die van het hoge priesterschap van Aaron. Het hele geslacht van Aaron. Wat allemaal priesters waren. De zonen van Aaron. Nou, Melchizedek, dat weet u wel. Die was koning-priester. En eigenlijk weten we dat het volk Israël al bij de Sinaï is gevraagd om een, lees dat maar eens met me mee, Exodus 19, daar zitten we bij die Sinaï, bij die verbondsluiting. En wat zegt dan de Heere nadat hij een heel relaas doet? Dan brengt hij de boodschap aan Mozes. En wat moest Israël gaan vormen? Waarvoor zijn ze geroepen uit Abraham, Isaac en Jacob, aan die 12 zonen? Dat werd een volk van 70 geslachten. Met wat voor doel? Om in de toekomst aan de 70 volkeren, die na Babel, na de Babylonische spraakverwarring, in 70 volkeren ging de hele mensheid uiteen. Wat is Gods plan? Dat die 70 volkeren worden bereikt later door 70 geslachten Israëls. Daarom is het 70 op 70. Dat kunt u lezen in Deuteronomium. Maar goed, wat moesten ze daarvoor worden voor de volkeren in de toekomst? Exodus 19 vers 6. Exodus 19 vers 6 bij die verbondsluiting. Daar staat, en gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de Heer hem geboden had voor. En het gehele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Nou, daar kwam natuurlijk geen staart van terecht. Want ze werden geconfronteerd met een verbond der wet, het oude verbond. En ze dachten wel in eigen kracht hieraan te kunnen voldoen, dat zij zouden kunnen worden tot een koninkrijk van priesters. Maar daar kwam natuurlijk niets van terecht. En ook dat priesterschap van Aaron en de priesters die onder hun eigen volk waren, die ontdekten wel, ja, dat hoge priesterschap van Aaron tekort kwam. Hebreeën namelijk toont dat ook aan. Als je gaat naar Hebreeën 7, bijvoorbeeld vers 11, Hebreeën 7 vers 11, daar staat: indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte gebracht had, immers daaronder heeft het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek opstond, van wie niet gezegd werd dat hij naar de ordening van Aaron is? Ja. Het priesterschap van Aaron, ik mag hier een dikke streep onder zetten, die bracht niet het volmaakte. Was het woord volmaakt? Ja, dat is eigenlijk steeds in de grondtekst het woord, dat is allemaal afgeleid van teleo. En teleo, dat is eigenlijk, kun je ook vertalen, ook het woord telos in. U kent allemaal de telos-vertaling. Het woord telos, dat is het woord einde, het woord doel. En God heeft dus met het volmaakte, dat woord wordt met volmaakt vertaald, maar ook door volwassen vertaald, ook door ten einde gebracht vertaald. Dat doel wat God met Israël voor had, ja, onder dat oude verbond kon het Levitische priesterschap Israël daar niet brengen. En ook de offers die daar gebracht werden, daarin de tabernakel en later de tempel onder het oude verbond, ja, die konden in feite Israël niet brengen in de positie dat wat ze dachten dat ze zelf konden bereiken, namelijk een koninkrijk van priesters. Tot dat doel, tot die volmaaktheid, kon het priesterschap van Aaron hen niet brengen. Ja, dat staat ook nog later in het hoofdstuk, want dat zult u in de toekomst dan nog wel behandelen. Hebreeën 7 vers 19. Immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte, het einddoel, gebracht. Maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen. Nou, ze hadden een beter offer nodig. Een betere offerande. Ze hadden ook een betere hoge priester nodig. En het woord beter, dat is ook weer zo'n sleutelwoord, die als het ware past op de Hebreeënbrief, waar je op moet letten, die de Hebreeënbrief als het ware voor je ontsluit. Ja, ik kan er nog meer over lezen, maar dat kost te veel tijd. We gaan door. Ja, onder het nieuwe verbond, ja. Daar kan in feite als, en daar kom je later in Hebreeën, kom je dat tegen. Daar word je geconfronteerd met dat nieuwe verbond en dat Christus een middelaar is van het nieuwe verbond. En wat geschiet er met Israël volgens Jeremia? Een heel stuk van Jeremia, hè, wordt later hier in Hebreeën aangehaald, namelijk in Hebreeën 8. Dan kunt u een heel stuk lezen over dat nieuwe verbond in Hebreeën 8, vers 8. Lees maar mee. Want hij berispt hen als hij zegt: zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte ten dagen dat ik bij hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want ze hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. En dan staat er later in vers 10, want dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en ik zal die in hun harten schrijven. Ja, het wordt niet geschreven op stenen tafelen, zegt Jeremia, maar op de vleeselijke tafelen van hun hart. En als dat zo is en ze met geest begiftigd worden, ja, dan kunnen ze zich verlustigen in de wet. Want wat is de wet? De wet is niet hetzelfde als het oude verbond. De wet is gewoon Gods norm. En Gods norm is goed. God is rechtvaardig. Gods wet is heilig. Daar markeert helemaal niets aan. Dan markeert het aan de mens. God hoeft zijn wet niet te veranderen. Nee, de mens moet veranderd worden. En dat kan alleen als God in feite zijn wet schrijft, niet op stenen tafelen en dan tegen de mens zegt, gij zult. Maar als die dat schrijft op de vleeselijke tafel van het hart van de mens, dan kan de mens zich ook automatisch, als die door wedergeboorte Gods geest gekregen heeft, automatisch voldoen. Daar hoeft hij geen moeite voor te doen, want is geschreven op zijn hart en hij heeft het nieuwe leven gekregen. Dan kan hij aan die wet voldoen. Daarmee die tegenstelling die er altijd vaak wordt gemaakt tussen wet en genade, dat is een verkeerde tegenstelling eigenlijk. Je mag wel de tegenstelling maken, dat doet ook Hebreeën, tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En waar leidt dat nieuwe verbond dan toe, wat straks met Israël gesloten zal worden, en wat in Jeremia 31 natuurlijk helemaal uitgebreid door Jeremia wordt aangehaald, en ook nog in Ezechiël kan je over het nieuwe verbond lezen en over die wet. Maar als je dan gaat naar Petrus, naar 1 Petrus 2, vers 9, dan zie je hoe straks in de toekomst Israël toch een koninkrijk van priesters zal zijn, want er staat er in 1 Petrus 2 vers 9, gij echter zult een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens nietsen, volk Loami, nu echter godsvolk Ami. Eens zonder ontferming, Logurama, nu in zijn ontferming aangenomen. Rugama, Hosea, wordt hier aangehaald. En natuurlijk, hier wordt altijd de gemeente van gemaakt, wordt altijd in de uitleg gemaakt dat dit slaat dan op ons in deze tijd, maar wij zijn geen volk, wij zijn geen heilige natie, dat is de natie Israël. En dat is het volk die God het eigendom verkiest. En ja, zij zullen straks een uitverkoren geslacht zijn, een koninklijk priesterschap. Een koninkrijk van priesters. Zoals u ziet, Exodus 19 vers 6, waar de Heere zei, gij zult een koninkrijk van priesters zijn. Ja, dat wordt vervuld in de toekomst. Maar onder het nieuwe verbond. Nou, en dat wil in feite de apostel Paulus in Hebreeën 5 nu gaan vertellen, want zij zullen zelf priesters zijn naar die ordening van Melchizedek. Er staat nogal wat op het spel. Zij moeten daaraan gaan voldoen. Wie? Nou, de Hebreeën. En wat moet je dan als het ware voor een geloofshouding hebben? Nou, dan moet je niet van twee balletjes willen eten. Dan moet je een echte Hebreër worden. Wanneer wordt de naam Hebreeër, dat is ongetwijfeld wel behandeld, waar wordt in de Bijbel het woord Hebreeën voor het eerst gebruikt? Nou, in Genesis 14, hè? Zoek maar op, Genesis 14, geloof aan mijn hoofd, vers 13. Eens kijken, is het zo? Genesis 14, ja, vers 13. En dat is natuurlijk, wie werd het eerste Hebreeër genoemd? Dat was Abram. En dan staat er in vers 13. Toen kwam een vluchteling en deelde dit mede aan de Hebreeër Abram. Het is de eerste keer dat in de Bijbel het woord Hebreeër tegenkomt. Het is altijd goed erop te letten waar een woord voor het eerst voorkomt en wat het betekent. Nou, waarom wordt Abram hier een Hebreeër genoemd? En wat betekent de naam Hebreeër? Hij die van de overzijde komt. Nog misschien uitgebreider vertaald. Hij die de rivier overgestoken heeft. Die van de overzijde van de rivier overgestoken is. Nou, dat duurde nogal lang bij Abraham. Abraham werd wel geroepen in Ur der Chaldeeën. Dat kunt u lezen. In die twee, drie hoofdstukken hiervoor dat hij geroepen wordt. Maar dat duurde een eeuwigheid in zijn leven voordat hij echt een Hebreeër werd. Want hij werd wel geroepen. En hij ging dan met zijn vader Tera op stap. En hij nam zijn hele familie mee. Dat hoefde eigenlijk allemaal niet. Eigenlijk moest het ook allemaal niet. Maar wat gebeurde? Ze gingen op reis en ze gingen echt honderden kilometers reizen. Totaal heeft hij 1000 kilometer afgelegd. En waar stopte hij? Hij stopte in Haran. Maar ja, je kan gaan kijken op de kaart. En als je uit Ur der Chaldeeën vertrekt, en je gaat dan op reis en je gaat helemaal naar Haran, dan heb je nog steeds één rivier niet overgestoken. Je hebt steeds langs de kant gelopen van de rivier. De rivier de Eufraat. Die heb je dan 1000 kilometer gevolgd zonder die over te steken. En het heeft Abraham heel wat moeite gekost om die rivier over te steken. Om in het geloof echt naar dat land Kanaan te gaan. En daar te komen tussen Bethel en Ai. Zo is het in ons leven vaak ook. He, dat het heel veel moeite ons kost. We horen de roeping van God wel. En we volgen die wel. Maar wanneer worden we nou een Hebreeër? We worden pas een Hebreeër als we in het geloof eigenlijk de wereld achter ons laten. We trekken die rivier over. We geven ons over in Gods hand. En we gaan staan in ons hemels Kanaan. Bij ons dan in de hemelse gewesten. En we gaan daar echt letterlijk in staan. In het geloof. En in Abrahams leven duurde dat... Duurde nog wel een tijd. Hij moest ook heel veel afscheid nemen van allerlei dingen. Ja. En dan valt het nog niet mee voor Abraham om dan in het land Kanaan te blijven. Want als het dan wat moeilijk wordt, dan vlucht hij gelijk naar Egypte toe. Dan gaat hij in Egypte, in de wereld, bij Farao, een beeld van Satan, nog anders uitgeven ook. En dan gaat hij nog liegen over zijn vrouw. En, nou ja, dan duurt het weer een hele tijd, maar de wereld die kikt hem er toch uit, want hij hoort daar niet thuis. En dan komt dat toch weer terug in Kanaan. En dan wordt hij genoemd de Hebreeër hier in hoofdstuk 14. En dat was een mis. Eigenlijk ook met deze Hebreeën. Hier. Hij schrijft wel aan de Hebreeën. Hij schrijft wel aan het Joodse volk. Dat zijn de Hebreeën. Die spreken de Hebreeuwse taal. He? Dat zijn Hebreeën. Maar het is... Zijn ze echt naar de norm Hebreeën? Nee, dat zijn ze niet. Want ze kennen al weet ik hoe lang... Kennen ze de heiland... Kennen ze Christus? Kennen ze de Messias? Maar ze zijn traag. Hierover hebben wij veel te zeggen. Ja, je kan pas aan iemand kwijt als hij daadwerkelijk in het geloof gaat staan. Dus dat hij echt die rivier overtrekt, in land Kanaan komt. En ook daar echt zijn tent opslaat. En dan dezelfde geloofshouding uiteindelijk krijgt als Abraham. Dat je echt een Abraham wordt. Niet Abraham, maar Abraham. En dat je uit het geloof gaat leven. En dat je voortvaart naar de volmaaktheid. Hebreeën 6 vers 1. Voortvaren naar de volmaaktheid. Staat de vertaling van Hebreeën 6 vers 1. Waar bij ons staat dat we ons moeten richten op het volkomene. Maar goed, dat is nog straks. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen. Omdat gij traag zijt geworden in het horen. Ja, dat woord horen, dat kwamen we natuurlijk al eerder tegen in die Hebreeënbrief. Want waar waren ze dan traag in dat horen? Nou, Hebreeën 3 vers 7. Dan heb je dat horen. Hebreeën 3 vers 7. Daarom gelijk de Heilige Geest zegt, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dagen van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders mij verzochten door mij op de proef te stellen. Hoewel ze mijn werken zagen 40 jaren lang. Daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht. Ja. In heden indien gij zijn stem hoort. Dat is dat horen. En er wordt nog herhaald in vers 15. In vers 15. Er staat als er gezegd wordt. Hebreeën 3 vers 15. Als er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet zoals bij de verbittering. Wie waren het dan, die hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? Ja, het zijn allemaal verlosten hoor. Het zijn allemaal verloste mensen. Waar hij tegen heeft. Ze kennen allemaal de heiland, hè? Maar ze zijn traag geworden in het horen. Ze zijn een beetje laks geworden in dat horen. Ze hadden naar de tijd gerekend, vers 12. Maar ze kenden de Heer al een hele lange tijd. Hadden ze al lang leraars behoren te zijn. Maar het hebben we nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. Ja, ze kenden de Heer al geruime tijd. En aan de tijd gerekend, ja, zou dat eigenlijk vaders in het geloof moeten zijn. Volwassenen in het geloof. Maar dat waren het niet. Er waren geestelijke baby's nog steeds in het geloof. En dat klopte niet in hun leven. Over dat horen, dat ze traag waren in het horen. Dat lees je ook in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 vers 2. Let op dat horen. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Dat is het probleem. Als men traag is in het horen, wil dat zeggen, eigenlijk wat deze tekst zegt, waarom ze zijn wel onder de prediking, ze horen het woord wel, maar het woord der prediking is hun niet van nut. Waarom niet? Nou, het gaat niet met geloof gepaard. Ze horen het aan en er volgt geen geloof op. En dat is het probleem. Ja, en dat moet je dan ook nog maar lezen in verband met wat Paulus zegt in Hebreeën 2, vers 1. Dat kan je er ook nog bij lezen. Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Dat is gevaar. Als je er te weinig aandacht aan gaat schenken, als je laks wordt, als je traag wordt, ja, als je niet in het geloof gaat staan of blijft staan, net als Abraham eerst heel lang twijfelde om over te trekken. Het duurde heel lang voordat hij die Eufraat overtrok. Eerst moest zijn vader Terah heen gaan en toen pas ging hij in het geloof staan. En toen hij eenmaal in het geloof stond, ging hij ook nog een uitwijk maken naar Egypte. Nee, we moeten er aandacht aan schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. En daar gaat heel Hebreeën om, want Hebreeën is een vermaning, hè? Hebreeën 13, wat is de Hebreeënbrief? Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 22. Ik vermaan u, broeders, houd mij dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort. Oh, ik vond het een behoorlijke lange brief, die Hebreeënbrief ook niet. Maar hij zegt, ik schrijf maar kort. Maar wat is het? Het is een woord van vermaning. Ja. Het gaat erom dat we niet afdrijven. Het gaat erom dat wij niet traag gaan worden. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars worden te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling, maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Nou, dat zijn toch heel wat dingen. Eigenlijk deze hele opsomming van vers 12 tot en met vers 14, al die versen, dat is eigenlijk een opsomming van waar dat traag zijn in het horen, wat dat in de praktijk wil zeggen. Dat zijn zes punten. In de eerste plaats staat er, zet maar een eentje bij, want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars worden te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. Er zit geen voortgang. Totaal geen voortgang. Geen geestelijke voortgang in hun leven. En als ze dan koning priester moeten worden, dat heeft God aan dat eind van de handelingen, daar moet het op uit gaan lopen. Als dat op het oog is, nou, dan komt daar geen staart van terecht. Dan kan God ze, ook al worden ze geroepen daartoe, dan kan God ze dat onmogelijk geven. Petrus leert het ook, we hebben dat net ook daar in die brief gelezen. Die leert ook van, ja mensen, je moet je roeping niet alleen verstaan, maar dan moet je ook vastmaken, ook bevestigen. Anders gaat die roeping langs je. Dat is trouwens voor elke roeping ook. Dat is ook voor onze roeping hoor. Als we die roeping verstaan en dat is mooi als je het gaat leren verstaan. En het is ook mooi als je gehoorzaam wordt. Als je gehoor geeft aan die roeping. Als je zegt, ja heren. En je gaat erop in. Maar daarna moet je hem ook bevestigen. Daarna moet je ook die hele race, die hele loopbaan, die moet je wel lopen. Je moet wel lopen voor de prijs en roeping Gods. Ook in ons geval. Want doen we dat niet, ja, dan kan Christus in feite Als je die roeping niet bevestigt, dan kan hij je niet in die positie brengen waarin hij je zo graag hebben wil. Dan moet je als het ware steunen op hem. Niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. Dan moet je ook net als hier een Hebreër worden. In het geloof gaan staan. In ons geval in de hemelse gewesten. Maar er zat dus geen voortgang in hun leven. Naar de tijd gerekend zouden ze leraars worden zijn. Maar ze hadden weer nodig dat ze de eerste beginselen van de uitspraken God zouden leren. Het ABC van het evangelie. Die eerste stapjes die een gelovige neemt. De kleine stapjes die een klein peutertje speelt. Neemt als die gaat lopen. Dat hadden ze weer nodig. En dat is triest. Het tweede wat gezegd wordt. Gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Ja, dan ben je een geestelijke baby. Als je de vaste spijs niet verdraagt. Als je het heel gauw heel moeilijk vindt. En er eigenlijk. Het hoeft allemaal niet voor mij. Als je zo reageert. Ja, dan laat je eigenlijk zien wie je bent. Dan ben je in feite een geestelijke baby. Je kan er bijvoorbeeld bijlezen. In een heel ander verband. Maar dat maakt niet zoveel uit. Het gaat over hetzelfde. 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Maar wat zit er altijd aan vast hè, als mensen zo reageren? Dat laat 1 Korinthe 3 ons wel zien. Als ze naar de tijd gerekend al veel verder zouden moeten wezen. En het zijn nog steeds geestelijke baby's in de wieg. Dan zegt 1 Korinthe 3 vers 1. En ik broeders kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. Maar slechts als tot vleeselijke. Nog onmondige in Christus. Melk, daar heb je die melk. Melk heb ik u gegeven. Geen vast voedsel. Want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Ja, het vlees staat altijd de geestelijke groei in de weg. Dat is bij de Korintiërs zo. Dat is hier bij de Hebreeën idem dito. En dat is in ons leven ook zo. Net zo. Ja. En dan kan in feite, ja, de prediker, ja, die kan dat vaste voedsel dan niet aan je kwijt. En dat is het probleem. Dan zijn er wel sprekers, maar die kunnen ons als ware dat vaste voedsel niet als ware aanreiken, want ja, dan zou die over de hoofden heen gaan spreken. Dus hij moet weer terug maar naar het ABC van het evangelie. En wat is nou het ABC van het evangelie? Wat zijn nou de eerste beginselen van de uitspraken Gods? Nou, daar komt Paulus later op terug. Laten we toch maar even lezen. Wat zijn dat? Dan lees ik Hebreeën 6. En dan begin ik in vers 1 een beetje in het midden. Bekering van dode werken. En van geloof in God. Van een leer van dopen. En van oplegging der handen. Van opstanding der doden. En van een eeuwig oordeel. Dat zijn de eerste beginselen van de uitspraken Gods. Straks gaan we daar verder op in. Verder zegt hij in vers 13. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Dat is nogal een uitspraak, hè? Maar het is wel waar. Hij heeft geen weet van de rechte prediking. Een zuigeling. Een baby. Hij vindt zich misschien heel erg geestelijk en heel erg vroom. Maar als hij in een situatie is dat hij niet geestelijk gegroeid is, ja, dan heeft hij geen weet van de rechte prediking. Hij weet niks van het hoge priesterschap van de ordening van Melchizedek. Hij weet niks wat het betekent om een koning-priester straks te zijn. Hij weet eigenlijk niks van die roeping. Waar Paulus het hier over heeft. En waar Petrus het over heeft. Dat is het probleem. En dan zien in onze dagen net zo. Er zijn talloze mensen die geen weet hebben van de rechte prediking. Ja, ze zijn wel lieve kinderen gods. Daar zal ik niks van zeggen hoor. Maar ze hebben geen weet van de rechte prediking. Als je dan opeens over het geheimnis begint, dan is er nooit van gehoord. Geen weet van de rechte prediking. Helaas hebben ze tegenwoordig heel veel. Weet dan wel weer van de wat niet recht is. Ja, daar hebben ze dan wel kennis van. Goed, verder vers 14. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen. Ja, volwassenen. Daar is de vaste spijs voor. Die vaste spijs kan je alleen maar als ware verorberen als je volwassen bent. Dat woord volwassen, dat is wel mooi. Weet u, in het Grieks is dat ook weer dat woord teleo. Totaal uit mijn hoofd, geloof ik, zo'n 24 maal wordt dat woord teleo in allerlei verbuigingen in de Hebreeënbrief gebruikt. In het woord teleo, het woord telos, dat is het woord tele. En dat woord kent u, dat Grieks. Want heel veel Griekse woorden, ja, die kennen wij ook eigenlijk in onze Nederlandse taal. Want heel wat Nederlandse taalwoorden, die zijn afgeleid van het Grieks. En u weet wat tele is. U kent wel uw televisie thuis. En u kent uw telefoon. Dat zijn allemaal woorden die daarvan af zijn geleid. Of het woord telescoop. Of het woord telegram. En we drukken nou al die woorden uit. Tele. Tele wil zeggen, als je door een telescoop kijkt, dan kijk je als het ware er doorheen. Maar dan, als je bijvoorbeeld naar de maan kijkt vanavond, het is helder wit, dus dat zal wat te doen zijn. En je kijkt door een telescoop, dan zie je als het ware die maan alsof je hem kan aanraken. Als je een heel sterke telescoop hebt, nou, dan is hij zo, kan je hem zo kunnen pakken. En als je met de telefoon, hé, ik heb hem nou uitgezet, maar mijn vrouw zit thuis, maar ik wil wedden, als ik er bel, dan is het net of ze naast me staat, of niet? Ook is aan de andere kant van de wereld, hè? Je kan zo met iemand praten, niet te geloven. Televisie, je ziet wat aan de andere kant van de wereld gebeurt. Wat wil tele eigenlijk zeggen? Iets wat heel ver af is, dat haal je zomaar dichtbij. En dat doet een volwassene in het geloof. Wat heel ver weg is, dat haalt de gelovige dichtbij. En beïnvloedt zijn keuze hier en nu. En dat is met die geloofshelderij van Hebreeën 11 komt er nu het geval. Hè? Als je al die geloofshelden daar allemaal ziet, dan kan je ze allemaal erop traperen, de een na de ander, van hé, hey, wat bijzonder. Ze maakten keuzes hier en nu en dat had te maken met de toekomst. Een Mozes, wat deed hij? Hij wilde niet voor een farao's zoon doorgaan. Waarom niet? Want hij lette op de vergelding. Dat was wel heel ver weg, maar voor hem was het dichtbij. En alle schatten van Egypte, die waren wel prachtig en die hadden alle pracht en praal, maar hij achtte in feite dan nog de smaadheid van Christus grotere rijkdom, dan heb je het groter, grotere rijkdom en meer heerlijker dan alle schatten van Egypte. Continu kan je dat bij al die geloofshelden, er wordt allemaal aangestipt waardoor ze leefden als rechtvaardigen uit het geloof. En dat geloof wordt benadrukt hoe zij volwassen waren in het geloof doordat zij als ware tele, het einddoel zagen. Want dat zit in het woord telos, het einde, het einddoel, het doel. Ze zagen het doel van hun roeping en dat haalden ze naderbij en daar leefden ze uit. En dat is wat een volwassene in het geloof doet. Dat is die vaste spijs. En wat doen ze dan? Ja, dat staat erachter dan, hè? Die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben. Ze hebben hun zinnen geoefend. Welke zinnen heb je dan geoefend? Nou, twee dingen. Je kan heel goed horen, want er staat in, daar begonnen we mee, hè, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Nou, een volwassene kan ongelooflijk goed horen. En hij kan ook enorm goed zien. Dat zijn de zinnen die hij oefent. Het gehoor, het geestelijk horen van het woord Gods. En aan de andere kant het zien. Met het geloof zien in de toekomst en dat naderbij halen. En uit die hoop die roeping je biedt, daaruit leven. Staat er verder. Die het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Pas op met dat goed en kwaad. Dat is geen onderscheiden van moreel goed en moreel kwaad. Het Grieks geeft hiervoor het woord goed een heel ander woord eigenlijk wat normaal zou worden gebruikt in die tegenstelling goed en kwaad. Nee, het heeft ook te maken met dat horen. Een volwassene in het geloof kan heel goed horen en die kan heel goed onderscheiden, heeft zijn zinnen geoefend in het onderscheiden van, in de prediking met nadruk, wat goed is en wat kwaad is. Een baby ziet geen onderscheid hoor. Die ziet af en toe niet wat vergif is. Wat kwaad is, wat in de prediking totaal niet deugt, wat uit de koker van een tegenstander komt. Want hij ontdekt het niet, hij ziet geen verschil. Hij en een klein babytje, een peutertje, die steekt alles in de mond. Ziet ook niet verschil tussen een limonadefles en een chloorfles.
Nou is ook met geestelijke baby's ook. Maar een volwassene heeft zijn zinnen geoefend. Hij kan heel goed horen. En als hij luistert naar een prediking, dan weet hij één ding. Hij weet heel goed wat goed is en wat niet goed is. Nou, die baby's niet. Dat is het probleem. Ze hebben geen weet van de rechte prediking. Dus het was niet zo best met die Hebreeën waar hij aan schrijft. Want we kunnen zeggen, er zat geen geestelijke voortgang in. Ze waren nog geestelijke baby's. Ze hebben geen weet van de rechte prediking. Ze waren verre van volwassen. Ze zijn nalatig in het geloof. En ze hebben geen enkel onderscheid. Ja, je zal er maar aan moeten schrijven. Maar Paulus legt wel zijn vinger bij de zere plek. En wat zegt hij dan? Hoofdstuk 6 vers 1. Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. Laten we daarom, als je dat woord tegenkomt, heeft dat altijd te maken met wat hetgeen eraan vooraf ging. Het is een consequentie. Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. Dat zijn die eerste beginselen. Eigenlijk in het Grieks staat dat eigenlijk hier hetzelfde. Want slaat terug op vers 12. Gij hebt weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. Nou, in feite zegt Paulus hier hetzelfde. Laten we dat woord van Christus, in feite die eerste beginselen aangaande Christus laten rusten. Let wel op, Paulus zegt niet, laten we de eerste beginselen aangaande Christus maar opgeven. Dat zegt hij niet. Hij zei niet dat je het moet opgeven. Er staat ook niet dat je het moet afschaffen. Nee, dat niet. Nee, je moet het laten rusten, want je moet voortvaren naar de volmaaktheid. Naar dat einde. Telo. Want hier staat ons richten op het volkomene. Weet wel, tele. Het einddoel. Je moet voortvaren naar die volwassenheid. Want het woord volwassen van vers 14, maar de vaste spijs is voor de volwassenen. In de grondtekst staat daar exact het woord teleo. Maar je kan het vertalen door volmaakt, maar je kan het niet zo goed vertalen ook door volwassen. Laten we ons richten op het volkomene. En wat moesten ze eigenlijk doen? Nou, alles wat met Christus te maken had in het verleden, voor zijn kruis, waar ze bij stilstonden. De evangelie, met nadruk. Waar hun babytijd aan vast zat. Dat moesten ze in feite laten rusten. Niet opgeven, maar laten rusten en dan voortvaren, zich richten op het volwassene. Dat heeft eigenlijk ook te maken met Hebreeën 2. Hebreeën 2, vers 3. Hebreeën 2, vers 3, want dat is eigenlijk misschien wel de sleuteltekst op Hebreeën 6 vers 1, waarmee je dat vers, Hebreeën 6 vers 1, dat moeilijke vers kan openen. Want er staat, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heere, en door hen die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en vele krachten door Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Nou, dit vers, hoe zullen wij dan ontkomen, wordt vaak opgevat alsof dat dan geldt voor ongelovige Hebreeën. Nee, dit wordt niet gezegd tegen ongelovige Hebreeën, of ongelovige Joden of ongelovige Israëlieten in die tijd. Nee, het wordt gezegd tegen mensen, Joden, die de Heer Jezus Christus als Messias hebben aanvaard. En dan staat er, zegt Paulus, hoe zullen we dan ontkomen? Hoe denk je nou als jij zo traag wordt van het horen en nog steeds een geestelijke baby bent? Hoe denk je dan te kunnen ontkomen indien je geen ernst maakt met zulk een heil? En dan zit eraan vast dat allereerst is verkondigd door de Heere. In de evangelieperiode, in de evangelietijd, en waar je vier evangelieën in de Bijbel van vindt. En door hen die het gehoord hebben op betrouwbare wijze ons is overgeleverd. En wanneer is dat? Dat zijn de apostelen in de handelingen. Terwijl ook God getuigenis daaraan geeft. Terwijl ook God dat getuigenis bevestigt. Want het is nog steeds Christus die het doet. Christus heeft het in de evangelieperiode gedaan, maar Christus is verder gegaan in de verkondiging, namelijk in de Hebreeën, door zijn dienstknechten heen. En heeft hij in de handelingen aan de Hebreeën verder getuigenis gegeven door tekenen, wonderen en velerlei krachten en door die gave Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. We moeten dus, zegt Paulus tegen de Hebreeën, je moet voortvaren naar de volmaaktheid. Je moet je richten op het volkomene. Je moet niet nalatig worden. Hebreeën 10. Hebreeën 10. Lees met me mee. Hebreeën 10. Vers 37. Want nog een korte tijd. En hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar, let op, als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt. Doch met het geloof dat de ziel behoudt. Maar als je nalatig wordt, en de Hebreeën hier aan wie die schrijft zijn nalatig, hoe zul je dan ontkomen? Dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Ontkomen. Ja, dat woord ontkomen, dat staat ook in Hebreeën 12. Hebreeën 12 vers 25. Dan heb ik het weer over dat spreken. Over dat horen. Hebreeën 12 vers 25. Vers 25. Ziet dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn toen zij hem afwezen die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. En hoe spreekt de Heere nu uit de hemelen in de handelingen tijd? Ja, door zijn apostelen en door de apostel Paulus. Dus als jij traag bent in het horen, en je wordt zo nalatig en je bent nog een geestelijke baby, je hebt het allemaal wel gehoord en het is wel goed zo. En je gaat op je lauren rusten. Hoe denk jij nou te ontkomen als je geen ernst maakt met zulk een heil? Denk je dan dat je automatisch maar een koningpriester wordt? Dat is wat Paulus zegt. En wat moeten ze dan doen? Nou, ze moeten dat eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en voortvaren naar de volmaaktheid, naar de volwassenheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen. Zonder opnieuw het fundament te leggen. Ja, wie heeft dat fundament gelegd? Nou, lees maar 1 Korinthe. 1 Korinthe 3. Wie heeft dat fundament gelegd? Wat is dat fundament? Nou, in hun geval ook heeft Paulus dat fundament gelegd. 1 Korinthe 3. 1 Korinthe vers 10. Daar zegt Paulus, tegen de Korintiërs, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Ja, het fundament is gelegd. Maar er moet wel opgebouwd worden. Waarop een ander bouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Ja, dat is wel belangrijk. U moet weten, ik heb een huis gekocht. Ja, kort geleden. Een huis gekocht in Zoetermeer. En als je dan een huis hebt gekocht, het moet nog gebouwd worden, dan ga je steeds kijken. Doe ik ook. Ga kijken. Neem een fotocamertje mee. Ga een fotootje maken. Wat denkt u wat er gebeurt als die bouwer, die heeft nou geheid en het fundament is nou gelegd en ik heb een foto gemaakt en ik kom over 2 maanden weer kijken en hij heeft het fundament weer weggehaald. En hij is opnieuw weer een fundament aan het leggen. En ik kom weer 2 maanden verder en hij heeft het weer weggehaald en hij is weer opnieuw bezig. Dan zeg ik, moet goed luisteren, hou nou eens op met steeds opnieuw een fundament te leggen, ja? Je moet erop gaan bouwen. Kost me veel te veel geld trouwens ook, hè? Natuurlijk. Dus ik denk dat al die mensen die het allemaal gekocht hebben, nou, die staan op de achterste benen. Toch? Zonder opnieuw het fundament te leggen. Er zijn van die mensen die blijven dan zeggen ze, wij houden van dat eenvoudige evangelie. Ja, maar ze gaan steeds maar opnieuw dat fundament leggen. En daar word je zo moe van, want je krijgt ze maar niet in beweging. Want ze zijn traag, ze zitten lekker onderuit. Dat is het probleem. En dat was het probleem bij de Hebreeën. En ieder ziet toe, ziet wel toe, hoe hij daarop bouwt. Je moet erop bouwen. En wat moet je dan bouwen volgens Paulus? Nou, dat kent u wel. Vers 11. Want een ander fundament dan er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Hij is het fundament. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Dat is Hebreeën. Dat is Hebreeën 6. Het vuur komt eraan. Christus gaat het beoordelen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Nou, dat is het vuur van Hebreeën 6. En waar gaat het in Hebreeën 6 dus om? Gaat het in Hebreeën 6 in feite om dat iemand zou kunnen afvallen van zijn geloof? Nee, dat is hetzelfde als in 1 Korinthe 3. Wat hij erop bouwt, dat wordt door het vuur, als ware, als hij met vuur verschijnt, hè, dan wordt zijn werk, wat hij op Christus heeft gebouwd, op dat fundament heeft gebouwd, dat wordt getoetst door de Here. En het gaat hier niet meer om de verlossing. Nee, het gaat om eigenlijk de werken die op de verlossing, dienen te volgen. De narigheid is altijd met mensen die de verborgenheid leren kennen, dat ze dan denken dat er geen werk in meer hoeven te wezen. Of dat dat een beetje een naar woord is, waar ze denken van, nou, dat het is allemaal volbracht. En ja, nee, er dient wel wat op te volgen. Je dient wel te gaan jagen naar de prijs en roeping Gods. Niet in eigen kracht, maar wel in Christus kracht. Je hebt wel degelijk een opdracht om goede werken voor te bereiden. Die zijn voorbereid voor de grondlegging der wereld. En als je in het geloof gaat staan, nou, dan komen die goede werken vanzelf. Daar lijkt Christus hier wel in. Het is niet meer zo van, wat zal ik dan eens even voor de Heer gaan doen? Nee, wat gaat de Heer door je heen doen dan? Maar stel je daar maar open als een open vat. Dat zijn niet hout, hooi of stro. Dat ziet er aan de buitenkant heel mooi uit. Hele houten huizen, weet ik het allemaal, wat erop gebouwd wordt. Maar als het door het vuur ontdekt, dan blijft er niets van over. Nee, wat is kostbaar? Dat is dat goud, dat zilver en dat edelgesteente. En ook al is het zo dat al dat werk verbrandt, en hier zie je aan het eind van het hoofdstuk, dan wordt er op die aarde, eigenlijk staat er letterlijk in het Grieks, staat er akker. Dan wordt er op die akker wordt daar gebouwd en wat schiet eruit op? Er schiet opeens doornen en distels uit op. Nou, wat doe je dan als je tuinman bent? Nou, dan haal je doornen en distels bij elkaar en dat verbrand je met vuur. Daar blijft ook niks van over. Hebreeën 6, 1 Korinthe 3, loopt helemaal gelijk. Maar wat staat erbij in 1 Korinthe 3? Doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Het gaat niet over het gaat niet dat hij dan opeens niet meer verlost is. Zo is het niet. Hij is behouden. Hij blijft behouden. Christus kan zichzelf niet verloochenen. Zo is het niet. Zonder opnieuw het fundament te leggen van, nou, een aantal zaken, van bekering van dode werken. Dat woord bekering, dat is typisch een woord wat altijd tegenkwam in de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Hè? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Johannes de Doper predikte dat, de Heer Jezus. Ja. De 70 enzovoort enzovoort. Ook Petrus op de Pinksterdag riep op onder Israël. Bekeert u. Heb berouw over uw zonde enzovoort. Goed op te merken dat woord bekering. Ik ga niet te diep op in. Maar in Efeze. Colossense. Filippense. Kun je het vinden eigenlijk in die 7 brieven die Paulus over de verborgenheid geschreven heeft, die eigenlijk gangbaar nuttig zijn voor deze tijd? Dan kom je het woord bekering niet in tegen. Nou, bekering van dode werken. Maar als je om je heen kijkt, dan is men allemaal met die eerste uitspraak, die eerste beginselen bezig. En men is altijd vaak bezig, en vooral de geestelijke baby's zijn altijd maar bezig, met werken. Met dode werken. Werken uit een zelf. En bekering van die dode werken. En ook altijd met het eeuwig oordeel. Wat helemaal aan het eind komt, hè. Werken en dat eeuwig oordeel. En er wordt dan van alles van gemaakt. Er wordt veel meer van gemaakt eigenlijk dan de Bijbel zegt. Hè? Helse, eeuwige pijniging enzovoort. Er wordt meer van gemaakt dan de Bijbel eigenlijk geeft. Maar er is wel een oordeel in de dag. Maar daar blijft men altijd maar mee stoeien. Met die werken en met dat oordeel. Nee, zegt Paulus, ga nou voortvaren. Laat het nou los. Niet dat het niet waar is, maar laat het los. En richt je nou op het volkomene. En van geloof in God. Dat staat eigenlijk in het Grieks. Geloof op God. Geloof op God. Dat is een heel ver geloof. Hè? Als je een geloof hebt op God. Geloof tot op God. Zoals kan je het ook vertalen. Epi in het Grieks. In de Bijbel zit een verschil tussen een aantal soorten geloven. Als je een geloof hebt op of tot op God. Of op of tot op Christus. Dat is maar heel beperkt. Sta je heel ver, sta je van de Heer Jezus af. Dan ken je maar een heel klein beetje. Als je in het Grieks opeens, in de vertaling klopt daar nooit wat van. Maar dat geeft niet, ik zeg maar hoe het in het Grieks is. Als je in je geloof groeit, dan krijg je een geloof tot in. Tot in Christus, tot in God. Dus daar is de Bijbel heel correct in. Dan neemt je geloof toe, dan zie je meer van de Heer. Ontdek je meer van hem. Je leert hem beter kennen, je wordt nader naar hem toegetrokken. Het is een geloof tot in. Uiteindelijk wordt het zelfs een geloof in Christus. Dan is het niet meer tot op of tot in. Een klein beetje gaat de deur door. Nee, het is echt in Christus. En zelfs in een Efezebrief wordt gelezen. Een Colossensebrief wordt over. Wordt er helemaal geen voorzetsel meer gebruikt. Wij plakken er wel een voorzetsel in. En begeven vertaling en staafvertaling. Maar dan is er helemaal geen voorzetsel. Dan is het gewoon geloof Christus. Punt. Dan sta je in Christus. Dan ben je in het lichaam. Een groeiend geloof. Maar deze mensen hebben... Die staan ver dus eigenlijk van God op. Een geloof op God. Tot God. Dat is hem heel beperkt. En van een leer van dopen. Dan moet u niet denken dat dat de waterdoop is. Dat woord, Griekse woord wat hier gebruikt wordt. Komt maar 3 keer in de Bijbel voor. Namelijk hier dat woord. En dat woord gebruikt altijd wassen. Wassingen, zo wordt het gebruikt. Kom maar 3 keer voor. Ook in gaan we niet opzoeken vanwege de tijd. Hebreeën 9 vers 10 komt het voor. Dat kunt u 1000 keer nalezen. En in Markus 7 vers 4 tot en met 8. Daar komt het voor. Het zijn wassingen. En als u dan die teksten gaat lezen, dan kan je lezen dat, ja, bij de Joden hadden ze allemaal, alles moest maar ondergedompeld worden en gewassen worden. Waren van die wassingen. Alles wat ze kochten, dat moest weer rein worden gemaakt. En de Heer Jezus laat in Markus 7 eigenlijk zien dat het eigenlijk allemaal menselijke leringen zijn die de fariseeën en de schriftgeleerden er nog eens aan toe hebben gevoegd. Hè? Alles moet gewassen worden, anders niet rein, anders kan je het niet gebruiken, zou het jezelf kunnen verontreinigen enzovoort. Ja. Is wel voor een deel terug te vinden in de Bijbel, maar de mens heeft er weer van alles bij verzonnen. En van oplegging der handen. Nou, je kunt lezen dat Paulus in de handelingen, onder andere diverse malen, de handen oplegt. En wat geschiet er dan? Dan kwam de Heilige Geest over hen. En dan ontvingen ze gaven, geestesgaven. Nou, daar stonden ze dan bij. En daar bleven ze dan bij. Oplegging der handen. Het ontvangen van gaven. En dan staat er van opstanding der doden. Wat is dat, opstanding der doden? Nou, daar sprak Martha van, hè? In het gesprek met de Heer Jezus, bij Lazarus. Dat ze geloven in de opstanding der doden. Ja, wanneer zal die opstaan? Nou ja, hij zal opstaan ja, op de jongste dag, hè, bij de opstanding der doden. Maar ze hadden nog nooit gehoord van de opstanding uit de doden. Tussen de doden uit. Nog nooit van gehoord. Dat is meer. Dat is geen opstanding der doden. Als de Heer Jezus die berg afkomt der verheerlijking. Hè, en de discipelen die zijn zo bezig geweest met die maanzieke knaap enzovoort. Dan spreekt de Heer Jezus opeens, doet hij een uitspraak. Dan heeft hij het opeens over de opstanding uit de doden. En als ze dan zo de weg vervolgen, dan zitten die discipelen elkaar aan te stoten. Heb jij er ooit van gehoord? Opstanding uit de doden? Wat is dat? Ja, nooit van gehoord hadden ze. De Heer Jezus spreekt er dan opeens over. Over een opstanding, over een eigen opstanding. Uit de doden, tussen de doden uit. Ja, je kan wel zitten hier bij de opstanding der doden. Daar zitten heel veel gelovigen. Ik denk, nou, dat is een opstanding der doden. Nee, er is een opstanding ook uit de doden. Er is zelfs een uitopstanding uit de doden. Die hier nog ineens openbaard is. Weet u hoe dat genoemd wordt hier in Hebreeën? Zoek maar eens op in Hebreeën 10. Sorry, Hebreeën 11. Hebreeën 11 vers 35. Vers 35. Waar staat, vrouwen hebben haar doden uit de opstanding teruggevangen. Anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten. Opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Oh, er is dus soms af en toe sprake van een betere opstanding. Nou, ik zal u één ding zeggen. De opstanding uit de doden is een veel betere opstanding dan de opstanding der doden. En de uitopstanding uit de doden is nog een betere opstanding dan de opstanding uit de doden. En wat moet je dan doen? Als je van een betere opstanding hoort. Nou, dan moet je die opstanding waar je van gehoord hebt, nou, dan moet je dan laten rusten. Dan moet je voortvaren naar de volmaaktheid. Naar het volkomene. Dan moet je je richten op die betere opstanding, want die is veel meer. En dat is wat ze hier moeten doen. En dat zullen we doen indien God het vergunt. Ja, indien God dat vergunt. Want dat is een probleem. Want doet God dat wel? Geeft God je die kans wel? Als jij je roeping verstaat. En je bent, nadat je dat hebt verstaan en daar gehoor aan geeft, word je niet meer gehoorzaam. En je gaat terugdeinzen en je gaat als het ware erbij zitten. En je gelooft het wel. Zoals die Hebreeën doen. En ze blijven maar bij dat oude. Dan ben je wel verlost. Maar gaat de Heer dan ook in ons leven? Zal de Heer dan zeggen, nou ja, vooruit, doe maar, ik zal je opwekken. Je kan er gaan naar het volkomene. Bij Israël ging dat niet goed, hè? Je hebt dat gelezen in Hebreeën 3, u hoeft er met hooi te ongetwijfeld bij stil te staan. In Hebreeën 3, dat ze waren daar in de woestijn en ze verbitterden en ze hadden ze moorden. En door ongeloof gingen ze het land Kanaän al niet binnen. Wat geschiedde daar toen? Ga eens naar Numeri 14. Numeri 14. Numeri 14. Moet het thuis maar eens helemaal lezen, dat hoofdstuk, Numeri 14. Want dan komen die 12 verspieders terug, hè, in het hoofdstuk ervoor. In Numeri 13 zijn ze in dat land geweest, in kant Kanaan. En dan komen die verspieders terug. Nou, die man die heeft er helemaal geen enkel geloof in. Om het land Kanaan in te trekken. Met allerlei, nee, dat zien ze niet zitten. En al de Israëlieten gaan morren. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 14 vers 2. En het loopt erop uit dat ze eigenlijk Mozes en Aaron willen stenigen. Daar loopt het op uit, dat gemor van ze. Want het staat in Numeri 14 vers 10. Toen zeiden de gehele vergadering dat men hen stenigen zou. Maar de heerlijkheid des Heren verscheen in de tenten samenkomst aan al de Israëlieten. Ja, de Heren grijpt in. Als ze eenmaal zover zijn dat ze Mozes en Aaron willen gaan stenigen, dan grijpt hij in. En laat hij zien, dat kan je lezen in het hele hoofdstuk, dat ze Kanaan niet zullen ingaan, dat hun lijken zullen vallen in de woestijn, exact zoals Hebreeën 3, dat ook allemaal Paulus in Hebreeën 3 En vier, dat ook allemaal aanhaalt wat er toen geschiedde. Maar wat krijg je daarna? Nadat ook die 10 verspieders om het leven zijn gekomen door een oordeel van de Heere. Dan staat er in vers 39, Numeri 14 vers 39. Toen Mozes deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had, bedreef het volk zware rouw. En de volgende morgen vroeg, wilden zij de bergtop beklimmen onder de uitroep, ziet, wij trekken op naar de plaats van welke de Heere gesproken heeft, want we hebben gezondigd. Maar Mozes zeide, waarom staat gij op het punt het bevel des Heeren te overtreden? Dit zal toch niet gelukken, trek niet op, want de Heere is niet in uw midden, opdat gij niet de nederlaag leidt tegen uw vijanden, want de Amalekieten en de Kanieten zijn daar tegenover u, en gij zult door het zwaard vallen, omdat gij van de Heere hebt afgekeerd, en de Heere zal niet met u zijn. Toch waagden zij het de bergtop te beklimmen. Doch de ark van het verbond des Heeren, een type van Christus, en Mozes verlieten de legerplaats niet. Toen kwamen de Amalekieten en de Kanieten, die dat gebergte bewoonden, naar beneden, versloegen hen en dreven hen terug tot Gorma toe. Ja. Indien de Heere het vergunt. Hier vergunde de Heere het de Israëlieten niet. De ongeloof ging er niet in. Ze werden traag in het horen. Ze verharden hun hart. En wat zei de Heere toen ze daarna het wel wilde, toen zei de Heer, nee. Je kan niet op een akkoordje gooien met de Heer, dat kunnen we niet doen. Er is een voorbeeld van, uit het Oude Testament, wat nou aansluit hier met Hebreeën. Ja, dat ze het wel wilden, later, maar niet meer mochten. Indien de Heer het vergunt. Hetzelfde zie je eigenlijk ook, broeders en zusters, bij Esau. Was Esau een gelovige? Ja, natuurlijk was hij een gelovige. En als je naar Esau gaat in Hebreeën 12, wat staat daar dan van? Hebreeën 12, vers 16. Of laat maar vers 15 erbij lezen. Vers 15 van Hebreeën 12. Ziet daarbij toe dat niemand verachteren van de genade Gods. En dan vers 16. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig. Nou, mensen kunnen onverschillig worden. Als Esau, die voor één spijze zijn eerste geboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen... Want toen vond hij geen plaats voor berouw, geen plaats, letterlijk staat er, voor bekering, hoewel hij het onder tranen zocht. Dat is wel geweest. Maar hij had zijn eerste geboorterecht verkocht voor wat? Voor een bord linzensoep. Zijn zaligheid staat niet op het spel. Wat staat op het spel? Zijn erfdeel staat op het spel. Hij heeft zijn erfdeel verkocht. En toen hij het later om de tranen zocht, werd hij afgewezen. Afgewezen. Gedisqualificeerd. Toen wilde hij toch dat erfdeel van Isaac in ontvangst nemen. En Isaac zegt, ik heb het niet meer. Het is naar een ander. En dat is altijd het geval. Dan gaat het naar een ander. Vers 4 van Hebreeën 6, want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan heilige geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Kijk je het woord bekering? Ze zijn niet opnieuw tot bekering te brengen. Ze zijn afgewezen. En ook al zoeken ze het onder tranen. Als de Heer de deur dicht doet. Dan kan jij de deur niet meer open doen. En zegt Mozes, ga daar toch niet naartoe, joh. Dat leidt tot niks. Je leidt een nederlaag. De Heer is niet met je. En dat was met Esau hetzelfde. Daarom dit gedeelte wat zo moeilijk is, vers 4, vers 5 en vers 6, wordt altijd opgevat. Dan gaan we daar een draai maken. En wat zeggen we dan? Ja, dit zijn eigenlijk mensen in vers 4, 5 en 6 die de Heere Jezus niet echt hebben leren kennen. Die hebben er wel van gehoord, maar zijn er niet echt op ingegaan. Nee, Esau, die kende de Heere. Het volk Israël is een verlost volk. Toen in de woestijn, verlost uit Egypteland. Allemaal verlost hoor. Maar wat stond op het spel? Niet hun verlossing. Ze waren lang verlost uit Egypte. Was het op het spel? Het land Kanaan, hun erfdeel. En door ongeloof gingen ze niet in. Omdat ze traag waren geworden in het horen. Hoe zult gij dan ontkomen? Ook in de handelingentijd. Hoe zul je ontkomen? Als je geen ernst maakt met zulke heil. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest. Ze zijn verlicht geweest. Dat woord verlicht, dat kom je ook tegen in Hebreeën 10. Hè? Hebreeën 10, vers 32. Dezelfde groep. Ze zijn verlost. Herinnert u de dagen van weleer, vers 32, toen gij na verlicht te zijn zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Ja, daar heb je ze. Dit zijn geen mensen die alleen maar van de Heer een beetje hebben gehoord en een beetje eraan hebben geproefd en verder hebben ze het niet aangenomen. Nee, deze mensen hebben daadwerkelijk de Heer aanvaard. Zijn tot erkentenis der waarheid gekomen. Vers 26. Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft daar geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannigen zal verteren. Het gaat over gelovigen. Het gaat over die heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijn. Het vuur komt eraan. God is een verterend vuur. God zal ons werk toetsen. Dat fundament, Jezus Christus en wat erop is gebouwd. Wat is het? Hout, hooi of stoppelen? Of goud, zilver of edelgesteente? We zijn tot erkentenis naar waarheid gekomen. En als je dan net als Esau maar onverschillig bent. Net als het volk Israël. Ja, door ongeloof niet intrekt, niet binnengaat. In het hemelse land.
Ja.
Dan blijft er geen offer meer voor de zonde over. Wat zou Christus dan nog moeten doen als je zo onverschillig bent en eigenlijk zo zondigt? Moet hij dan opnieuw daarvoor naar het kruis? Nee, er blijft. De Heer heeft niks meer om te geven. Isaac had niks meer om te geven. Het was vergeven.
Ze kruisigen de heiland opnieuw. En dat is ook wat Hebreeën 6 hier eigenlijk zegt, hè? Hebreeën 6 vers 6. En daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.
Zonde tegen de Heilige Geest wordt niet vergeven. Niet in deze aion en niet in de toekomende aion. Niet in de tegenwoordige aion, die is vanaf de zondvloed tot aan de wederkomst van Christus, en niet in de toekomende aion van 1000 jaar vrederijk. Zonde tegen de Heilige Geest wordt niet vergeven. En dat is zondigen tegen de Heilige Geest. Je weet het. Je bent tot erkennis der waarheid gekomen. En je wordt zo traag. Je wordt zo slap. Dat je die Hebreeën 12 hebt. Dat je die race niet meer wil lopen. En je gaat erbij zitten. En die Heer zegt. Pak nou die slappe handen op. Kom. En als de Heer het je vergunt. Dan mag je weer lopen. Maar let op. Je kan afgewezen worden. Gedisqualificeerd in het Grieks. En als ik straks weer kijk, en het wordt straks weer, krijgen we de Olympische Spelen, en dan zie je weer die hardlopers enzovoort. En als er eentje bij is die zich niet houdt aan de regels, en er wordt gedisqualificeerd, en je ziet daar een 100 meter, denk dan maar niet als de 100 meter dan loopt en iemand wordt gedisqualificeerd, dat hij dan zegt, ja, wacht even, ik ga weer even snel naar het begin, en dan ga ik opnieuw lopen. Ja, dag. Je bent gedisqualificeerd. Het is over. Dat is aan de hand. Paulus zegt het ook, ons ook, hè, in 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9. Denk in de 9, dan kan je naast Hebreeën 12 lezen. Waar je die renbaan ziet. En die wolk daar getuigen in Hebreeën 12. En dat je alle last moet afleggen. Om de loopbaan te lopen. En dat je de beginner en de eindiger. De volmaker van het geloof Christus in het oog houdt. De coach. Maar dan staat er in vers 24 van 1 Korinthe 9. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen, loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet, maar in de blinde. En ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf, daar heb je het, afgewezen te worden. Gedisqualificeerd. Dat is het woord afwijzen. En in het Grieks is dat hetzelfde woord, afwijzen. Wat je ook in dat voorbeeld tegenkomt van vers 7 van Hebreeën 6. En lezen we dat als laatste. Hebreeën 6 vers 7. Want de grond, en eigenlijk staat er in het Grieks het veld of de akker. Je moet een akker voorstellen. Het is eigenlijk een voorbeeld om het allemaal te illustreren uit de tuinderij. Als je van een tuintje houdt en je houdt van tuinieren, dan begrijp je dit. Want de akker die de regen, welke er telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt. Nou, dat kennen we allemaal op het tuintje. Geschikt voor hem ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Ja, dan krijg je allemaal mooie planten en mooie vruchten. En ik weet het allemaal niet. Daar kan je van eten. Maar vers 8, doch als hij doornen en distels draagt, is hij ondeugdelijk. Daar staat het woord, hetzelfde woord als afgewezen in 1 Korinthe 9. Identiek woord, ondeugdelijk is hier vertaald, afgewezen. Ja. Ook Esau werd afgewezen. En wat doe je met doornen en distels? Ja, daar heb je niks aan, die verzamel je in de tuin, die gooi je op een hoop en dan gaat het vuur in. En iets ver van vervloeking die uitloopt op verbranding. Ja. Dat wil niet zeggen dat je dan even verloren bent. Dat niet. Maar wat is weg? Wat gaat in rook op? Nou, hangt hooi stoppels. Wat hou je? Je wordt wel gered als door vuur. Hey, je bent verlost. Je blijft verlost. Dat daar niet om. Maar, heel je maar van die roeping van je. Ja. Helaas, daar komt niks van terecht. Dit leven is een woestijnleven. Broers. Dat is Israël. We zijn op reis naar ons hemels Kanaan. Het is een test. Een testcase. Van ons leven. Of we in het geloof gaan staan. Of we Hebreërs zijn. Ik moet zeggen. Maar wel wezen. De doornen en de distels die worden hier verbrand. Die akker wordt niet verbrand. Nee, van die akker worden die doornen en distels verzameld. En die worden omhoop gegooid en dat wordt verbrand. Soms denken we dan, ach, dit is Hebreeën. Hebreeën is dan geschreven, niet, eigenlijk niet voor ons. Niet aan ons gericht. Ja, dat is zo. Maar het is identiek, en daar sluit ik dan maar mee af. Identiek kan je dat lezen in Filippenzen. En dan zult u ook zien, daar is hetzelfde voorbeeld, ook van een race. Net als in Hebreeën 12, of als 1 Korinthe 9. Filippenzen 3. Filippenzen 3. Vers 12. Er staat niet dat ik het reeds zou verkregen hebben. Of reeds volmaakt zou zijn. Het woord volmaakt is weer teleo. Of volwassen zou zijn. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Je ziet, hij is aan een race bezig. En hij weet nog niet of die, hij heeft die volmaaktheid nog niet bereikt, maar hij is er wel, hij heeft dat doel wel voor ogen. En in de kracht van zijn heiland vergeet het geen achter hem ligt, als een, misschien dat hij uitgegleden is en noem maar op, maar hij gaat toch voort. Hij gaat toch voort, want hij ziet het doel, de prijzenroeping Gods, die boven is in Christus Jezus. En hij roept op, vers 15, laten we dan allen die volmaakt zijn, eigenlijk beter vertaald, die volwassen zijn, zou mooier klinken. Laten we allen die volwassen zijn, dan versta je het pas. Een baby verstaat het niet, heeft geen weet van de rechte prediking, maar een volwassene wel. Laten we dan al die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, soms verschillen we wel eens van elkaar van mening, God zal u dat ook openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. De loopbaan volgen. Weest allen mijn navolgers, broeders. En ziet op hen die even zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Gewoon met Paulus meelopen in de renbaan. Met elkaar. In training. Want velen wandelen, en let nu op, ik heb het dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, en het gaat over gelovigen, als vijanden van het kruis van Christus. Daar heb je die mensen die Christus opnieuw kruisigen. Ook in onze dagen hoor. Want als je gaat zitten, dan kruis je in feite Christus opnieuw. Want je gaat als het ware iets doen, je gaat zondigen wat niet vergeven wordt. En daarvoor zou Christus dan opnieuw naar het kruis moeten gaan? En wat staat erachter? Vers 19. Hun einde is het verderf. Ja. Wil je zeggen voor eeuwig verloren? Dat zeg ik. Dan moet je er niet gaan van maken. Of dat je naar de hel wordt gestuurd, dat wordt ook niet gezegd. Maar hun einde is het verderf. Wat is verderf? Ze missen hun loon. Ze missen hun erfdeel. Ze missen waar ze toe geroepen werden. En dat is zo triest. Maar ik merk het maar in de herinnering. Hebreeën 10, hè? Daar staat maar, wij hebben niets van doen met nalatigheid. Dat ten verderve leidt. Wij hebben niets van doen. En om toch niet zo triest te eindigen. Ik vind het zo triest. Hebreeën 6, vers 9, daar gaat hij door. Maar dat laat ik voor een andere keer. En dan mag ooit weer doen. Hebreeën 6 vers 9. Maar wat u betreft, broeders, maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken we zo, hè, dat is zo vervelend om zo te moeten spreken, hè, wij zijn overtuigd van iets beters waaraan uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heilige bewezen hebt, nog bewijst. Maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt. Traag in dat horen. Maar navolgers moogt zijn van hen die door het geloof en geduld de beloften beërven. Het gaat om erven. De belofte beërven. In dit geval de belofte van Abraham beërven. In dit geval die hemelse stad. Maar dan zit je veel verder in Hebreeën. Die is wel genoeg geweest. Ja, stappen. Samen met elkaar danken. Ja, Heer Jezus, wij hebben niets van doen met nalatigheid. We zijn gegrepen door uw liefde. En we hebben u leren kennen. En ook al speelt dat vlees wel eens in ons leven op. We danken ook, Heer Jezus, dat door genade, want het is alleen maar genade, dat u die geestelijke mens, die nieuwe mens in ons, openbaar maakt, doordat gij ons ongeloof te hulp komt. En dan leven wij uit geloof. Dan leven wij eigenlijk uit geloof tot geloof. Dan komt u met uw geloof tot ons en maakt ons sterk. Zet ons als ware geestelijk recht overeind. Geeft ons geopende oren, doorboorde oren. Geeft ons een geestelijk zien. Als ware door een telescoop waarin we als ware u zien zitten met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand des Vaders. Dan zien we ook onze positie door genade in u. Dan zien we uw roeping. Dan zien we ook onze roeping. En dan gaan we waardig wandelen. Dan gaan we die wedloop lopen. Dan gaan we die race lopen. En dan hebben we niets van doen met traagheid van hart en het niet weten van de rechte prediking. Heren, we zijn tot erkennis der waarheid gekomen. We weten, Heer Jezus, dat we het ABC van het evangelie, ook al is dat nog zo nodig, natuurlijk om u te leren kennen, dan mogen we dat achter ons laten. Want u heeft zoveel meer om aan ons te geven. En dan mogen we ons in uw woord en in uw plan verlustigen. Ja, dan wilt gij ons als het ware dat plan doen kennen. En ons als het ware aanmoedigen om die prijs de roeping Gods te halen. In uw kracht. Nou, gij wil zo graag die kronen aan ons uitreiken. Aan het einde van de loopbaan, aan het einde van ons leven. Vaak valt het niet mee, Heer. Vaak is dat laatste stukje in ons leven, als dat lichaam steeds ouder wordt en moeilijker wordt en we gaan dan wat mankeren, ja, Heer Jezus, dan is nog dat laatste stukje van de etappe is nog het zwaarst. Maar ook daar wil gij ons geloofskracht voor schenken. Dat we op u mogen zien, op de volleinde des geloofs, op u, Heer Jezus. En wil gij ons thuis halen en ons die prijs als het ware uitreiken. Want gij hebt ons lief. En gij moedigt ons aan in ons leven. Gij zet ons altijd nabij aan de rechterzijde. En gij voert ons aan om die loopbaan te lopen. Zodat we niet worden gedisqualificeerd. Niet buiten de lijnen gaan lopen. Niet als waar het neder gaan zitten. Maar dat we die slappe handen en die trage knieën als ware sterken in het geloof. En dat we zo voorwaarts snellen in geloofskracht. Heer, wilt u dat ons allemaal geven? Zodat we met u straks naar die roeping Gods, met u zullen heersen in eeuwigheid. En dat gij zo tot uw doel kunt komen. Jezus, gij wil zo graag met ons pronken. Pronken in de schepping. Zoals u met Job pronkte. En ook al is daar dan een geestelijke strijd, dan mogen we in uw kracht overwinnen. Heer, leer ons zo vanuit de Hebreeënbrief om een echte Hebreër te zijn en in het geloof te staan op de plaats waar u ons gesteld hebt. En gebruik ons zo in onze omgeving, om van u als ware te mogen vertellen. En zo met u voorwaarts te gaan met broeders en zusters. Heer Jezus, wees ons zo nabij. Geef ons nog een fijne avond. Laat het allemaal bezinken in ons hart. We danken u dat we zo met u mogen bezig zijn. Heer, wees zo met ons allen. Amen.